groot en eeuwig God in de hemel, het mocht u behagen om ons te bedienen met de geest der genade en der gebeden, opdat wij in het geloof mogen zien op de schoonste der mensenkinderen op wiens lippen genade is uitgestort, dat ere van uw naam, om Christus wil. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader en onze Heere Jezus Christus, door de bediening des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons samen zingen van Psalm 122, het tweede vers. De stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op, waar elk zich buigt, naar de ark die van Gods gunst getuigt, daar elk zijn naam beleidt en roemt. Wensen u voor te lezen uit het woord des Heren, hetgeen uw aandacht vindt opgetekend in het evangelie, naar de beschrijving van Lucas. Daarvan nader het 24e hoofdstuk, de versen 23 tot en met 35. Lucas 24, de versen 13 tot en met 35. En doen we tevens een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En zie, twee van hen gingen op die dag naar een vlek dat 60 stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl ze samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Kleopas antwoordende zei tot hem, zijt ge alleen een vreemdeling in Jeruzalem, en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welk een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk, en hoe onze overpriesters en oversten hem overgeleverd hebben tot het oordeel des doods, en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch op benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En zij en begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften, hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek waar ze naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. En zij opstaande terzelfde uurde keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elf samen vergaderd, die met hen en die met hen waren, welke ze zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En ze vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods.
Laten we nu samen de Heere vragen om zijn zegen over deze samenkomst. Groot en eeuwig God, die in de hemel woont en troont, wij kunnen uw grootheid, uw majesteit niet bevatten, want gij zijt zo geheel anders dan wij zijn. Wij hebben een begin en we hebben een einde, maar gij zijt van eeuwigheid tot eeuwigheid, zonder einde, zonder begin. Gij zijt de Almachtige, gij zijt de Hoge, de Verhevene Majesteit. En gij openbaart uzelf in de werken uw handen als een groot God. Maar in uw woord en uw getuigenis openbaart gij zelf op een veel grotere wijze. Want wij kunnen in de werken van de natuur zien dat gij een groot en een oneindig God zijt. Maar wij kunnen u in de natuur niet leren kennen in uw deugden en in uw volmaaktheid. En ook niet in het werk van uw genade. En dat is toch wel zo bijzonder groot. Dat gij genade hebt geopenbaard in uw woord en getuigenis. In harmonie met al uw deugden, met uw recht. En met uw majesteit. En met al uw heerlijkheid. Met uw genade en uw barmhartigheid, Heere, het is zo groot, het is een genade die alle verstand te boven gaat. Want gij had het menselijke geslacht geheel kunnen verwerpen toen het van u afviel. Maar dat heeft u niet behaagd. Maar het heeft u behaagd om een weg uit te denken waar geen weg was. En om uw zoon te sturen naar deze wereld van zonde, in uw nederbuigende goedheid, heb gij hem gegeven als het licht der wereld, als de weg, de waarheid en het leven, als de grote hoge priester die zichzelf gaf als een rantsoen voor velen, als de goede herder die zijn leven gaf voor zijn schapen. Heere, wat is die genade die geopenbaard is voor arme zondaren in Christus toch groot? Wat is dat rijk, maar wat is dat noodzakelijk ook. Want zonder genade kunnen wij niet leven, maar ook niet sterven. Zonder genade kunnen wij u niet ontmoeten. En daar hebben wij genoden dat gij dat aan onze harten verheerlijkt. En daartoe roept gij ons in uw bedehuis. Daartoe mogen wij tezamenkomen in de plaats, op de plaats des gebeds, om nog uw woord weer te horen. Want gij komt ons toe te roepen in uw woord, dat wij de wegen van de zonde moeten verlaten, dat de wereld ons niet kan redden, maar alleen maar ten onder kan brengen. En gij komt ons ook toe te roepen, wend u naar mij toe, en word behouden alle gij einden der aarde. Heere, dat wij uw roepstem ter harte mogen nemen. Dat wij mogen beseffen dat gij de waarheid ons gegeven hebt in uw woord en getuigenis. En dat wij ook voor u mogen bukken en voor u mogen buigen. Dat we diep in ons hart mogen beseffen dat wij ook daarin betrokken zijn. Bij die val van Adam. Dat wij ook u van nature de rug toekeren. En dat gij door ons komt te spreken. Kom tot mij. Allen gij die vermoeid
en belast zij vanwege die grote val. En ik zal u rust geven. Wil ons ook vanavond, Heere, hemels onderwijs schenken. Want in uw woord lezen we dat gij onderwijs geeft aan al uw kinderen. Dat ze worden onderwezen in uw wegen, in uw waarheid, in de weg die ten leven leidt. Wil ons daartoe beïnvloeden door de kracht van uw geest. Want uw geest geeft ware wijsheid. Uw geest leert zoals niemand ons kan leren. Uw geest gaat naar de diepste behoefte van ons hart. Ook in nederbuigende goedheid. En door die geest leren uw kinderen hun noden en behoeften verstaan. En zo leren ze ook hun nood klagen aan uw genadetroon. En die nood is groot. Maar gij zijt groter dan die nood. Wij zijn zondaren. Er is een begin aan onze zonde. En ook zijn onze zonden vreselijk groot. Er is een einde aan onze zonde. Maar aan die genade die in Christus Jezus is, daar is geen einde. Dat is een oneindig grote genade. Zodat de grootste der zondaren om Christus wil. Barmhartigheid zal ontvangen die tot hem komt in der waarheid. Heere, wil ons trekken door de koorden van uw liefde, door uw barmhartigheid. En wil gij ons bedienen. Gij weet en gij kent onze behoeften. Wil die vervullen uit die volheid die in Christus Jezus is. Dat wij mogen ontvangen uit die voorraadschuren van die meerdere Jozef. Want er is meer dan genoeg in die lijdende borg voor een arme zondaar die tot hem de toevlucht neemt. Heere, gedenk uw kinderen in de strijd en de moeite van dit leven. Wil gij ze vertroosten, vernederen, vertederen. Maar wil gij ze ook alles geven wat zij nodig hebben om u te zoeken, u te herkennen en uw naam groot te maken. Maar wil boven al werken in de harten van degenen die u niet kennen. Die nog voortgaan op die brede weg. Die leidt naar een eeuwig verderf. O, dat we altijd mogen beseffen dat er in deze wereld maar twee soorten mensen zijn. En we zijn of op de brede weg. Of we zijn op de smalle weg. En op die brede weg, er is geen toekomst. Dat eindigt in de eeuwige dood. Maar op die smalle weg. Op die weg die bewandeld wordt door uw kinderen. En daar zijn ook moedigheden. Maar daar is het leven. Daar zijt gij zelf. Daar is uw zalige gemeenschap. Daar is uw nabijheid. Daar is de Christus der schriften. Daar werkt gij met uw geest. En daar worden wij in beginsel van de zonde verlost. En daar leren we het grote zien van de genade die in Christus Jezus is. Daar leren we de zonde te vlieden en te haten. Maar daar leren we het ook wat het betekent. Om naar uw woord en getuigenis. In eenvoudigheid des harten te wandelen en te leven. Wilt zo ons vanavond bedienen, Heere, uit uw volheid. Genade voor genade. En wil ook zijn met degenen die niet in uw huis tegenwoordig kunnen zijn. Wij gedenken aan de zieken. Aan allen die het moeilijk hebben en ook aan de rouwdragenden. En wil gij nog veel vertroosting geven door het evangelie van uw genade. En leer nog velen u aan te roepen als waterstromen uit het zuiden. Dat er nog velen mogen toe worden gebracht door die gemeente die zalig wordt. En wil ons leren bidden en pleiten. We hebben niets van onszelf waarop we kunnen bouwen. Maar dat we eigen krachten mogen verachten. En dat we door die Christus de toevlucht mogen nemen. Dat we op hem mogen zien. En dat we ook om zijnen willen uw genade rijkelijk mogen ervaren. Om Jezus wil. Amen. Laat ons nu tezamen zingen van Psalm 68. Het feit. tekst voor vanavond vindt u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte, het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 24e hoofdstuk, vers 34. Lucas 24, vers 34. De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Wat heeft die opstanding van de Heere Jezus toch veel betekend voor die arme discipelen. Want toen de Heere Jezus was en werd gekruisigd, toen hadden ze helemaal geen licht over dat lijden. Dat was een donkere zaak in hun leven. Toen dachten ze, het gaat allemaal verkeerd. Ze hadden gehoopt in hun hart dat hij de verlosser Israëls was. Maar toen ze hem zagen aan het kruishout, toen waren er velen die de gedachten hadden, we hebben het toch misgehad. Het is alles voor eeuwig kwijt. We hebben op hem gebouwd. Maar we hebben tevergeefs op die Christus gebouwd. Zie, hij is gestorven. Nu is alles verloren. Nu is alles weg. En zo was het ook geweest. Als er geen opstanding achter dat lijden was aangekomen. Maar hij kon niet aan dat kruishout blijven. En hij kon ook niet in het graf blijven. Gods recht was bevredigd. En daarom eiste ook dat recht dat de hemel nu weer voor Christus werd geopend. In het lijden was de hemel gesloten. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Een gesloten hemel voor de borg. Opdat voor de kerken Christus voor eeuwig zou worden geopend. Gesloten door onze zonden. Maar hij was de plaats, de schuld overnemende borg, daarom werd het voor hem gesloten. Hij, de heilige, stond in de plaats voor onheiligen. Hij, de rein, stond in de plaats van melaatsen van de onreinen. Hij heeft zijn ziel gegeven tot een rantsoen voor velen. Het grote borgwerk is oneindig in zijn diepte en rijkdom. Maar toen het gebeurde, toen hadden die arme discipelen, die hadden er geen licht over. En nu met de opstanding komt daar licht over. Wat dacht Petrus? Het is voor eeuwig kwijt. Het is alles verloren, nu ze mijn Christus, nu ze mijn Jezus aan de kruishout gaan plaatsen. Nu is alles weg. Geen licht erover. Wat zag hij in een kruishout? Een verlies. Wat zag hij in het lijden? Een nederlaag. Maar toen de opstanding kwam, toen begon hij iets te zien dat het lijden was niet een nederlaag. Maar dat was de overwinning van de leeuw uit de stam van Juda. Het lam Gods dat de zonden der wereld wegnam. Geen nederlaag. Zo leek het. En daarom stond Petrus ook zo zwak in die nacht. Toen hij de Heere Jezus heeft verlogen. Hij dacht, dat alles verkeerd. Hoe kan ik nog aan zijn zijde staan? Hoe kan ik nog aan gaan meedoen? Gaat alles verloren. Maar met de opstanding kwam er licht. Het was geen nederlaag. Het was een overwinning voor de borg. Hij was overwinnaar over de dood. Over het graf. Over de hel. Over de zonde. Hij kwam daar met een hemelse kracht uit het graf rezen. En wat is dat voor de discipelen? Wat is dat een grote verandering geweest? De Heer Jezus had voorzegd, gij zult veel verdriet hebben. Maar dat verdriet zal veranderd worden in blijdschap. En zo ging het ook. Het verdriet werd veranderd in blijdschap. Toen er licht kwam over dat werk Gods. Toen leek alles zo anders. En het begon met de opstanding. Dat is voortgezet met hemelvaart. En dat licht kwam volledig toen de geest werd uitgestort. Toen zagen ze het. En toen waren de discipelen nooit weer bang. Maar toen de Heer Jezus voor Pilatus en voor Caiaphas stond. Ja, toen hadden ze het moeilijk. Wat moet hiervan terechtkomen? Hoe zal dit aflopen? Maar na Pinksteren, toen staat Petrus ook weer voor het Sanhedrin. Maar dan is er geen vrees. En u zegt vrije wil, die zegt dus Petrus had een tweede kans. En omdat Petrus een tweede kans had, ging Petrus het niet weer zich noemen. Maar Petrus had geen, was niet dat hij een tweede kans had. Maar hij had nu ander, hij had nu meer licht. Hij had nu licht over het borgwerk van Christus. Hij zag het nu als een overwinning. En daarom kon hij ervoor getuigen. En daarom kon hij ook voor leven en voor lijden en voor sterven. Daarom had hij toen geen angst meer toen de geest werd uitgestort. Nee, niet een tweede kans. Maar hij had hemels licht over het borgwerk van Christus. En dat kunnen wij nooit genoeg waarderen dat wij er ook om vragen. Ik weet wel, er was vandaag weinig over gesproken. Ook in goede kringen waar men de bevindelijke waarheid lief heeft. Dan komt het lijden ook vaak op de achtergrond. Maar men kan nooit geen bestendige vrede in het leven vinden. Wat men ook ondervindt, buiten het borgwerk en buiten die lijdende borg. Dat bestaat niet. Want we vinden nooit geen diepgang. Als we niet steeds leren vertoeven in de hof van Gethsemane en aan het kruis. Zo, daar is leven. Daar is onze zaligheid. Daar is onze gerechtigheid verworven. Daar is de prijs betaald. Daar is het met bloed ondertekend. Dat er vergeving is voor arme, verloren zondaren in zichzelf. Daar ligt het leven. En daarom hebben onze vaderen er veel over gesproken. Daar is de rust. Daar is de bron van heil. Waar hij werd verbrijzeld om onze overtredingen. Daar is de straf betaald. Een volkomen verzoening teweeggebracht. En dat is niet een zaak van zaligheid mogelijk maken. Daar is zaligheid. Onze ogen moeten ervoor geopend worden. Door boven natuurlijk licht. Maar de zaligheid ligt in dat borgwerk. In die koning is zijn schoonheid. Daar is zijn heerlijkheid. Als hij zijn grote liefde betoont. De liefde van het even welbehagen Gods. En daar is met de opstanding zoveel licht overgekomen. En met Pinksteren. En daardoor is die kerk zo door de Heer vertroost, onderwezen en ondersteund. En dan denk ik wel eens, daar staan we veel te weinig bij stil. Want de kerk moet daaruit leven. De levende kerk die door Gods geest wordt onderwezen, die moet leven uit die kerk. Uit die Christus, daar moeten ze uit leven. Want wat kunnen wij doen zonder die Christus? Waar kunnen wij een beetje moed vandaan krijgen? Waar kunnen we een beetje inzicht en wijsheid vandaan krijgen? Waar kunnen wij vergeving vinden? En hoe kunnen wij iets gaan doen? Hoe kan bijvoorbeeld een dominee de moed hebben om te gaan preken? Als hij niet op Christus ziet. Hij kan het woord niet toepassen. Hij kan het woord niet in de harten van vijanden brengen wat allemaal van het dure zijn. Maar als we zien op die koning, de Nieuwtestamentische kerk, dan zeggen ze, hij kan het woord toepassen. En dat geeft moed om te spreken. Hij kan die harde harten verbreken. Hij kan zijn woord waarmaken en brengt er in het diepste van de mensen zien. Hij kan zondaren leren buigen. Hij kan zondaren leren roepen om genade. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij is nog de stam, de leeuw uit de stam van Juda. Hij kan nog wonderen doen. En als we daarin in geloofden, hoe zouden we de moed hebben om nog tot een mens te spreken die van nature dood is zonden en misdaden. Maar als we iets mogen zien van zijn alvermogende genade, dan kunnen we ook zeggen, degene die ons geroepen heeft, degene die ons zendt, die kan ook dat woord toepassen. En zijn woord zal niet ledig wederkeren. Hij kan de harten verbreken door zijn geest. Hij is niet in de nederlaag eronder gegaan, maar hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Die opstanding is zo groot, die heilswijten zijn zo groot. Vraag maar veel om licht en ga ook maar de oude schrijvers maar eens onderzoeken. Die boeken werden vroeger bij ons veel gelezen. Als ik in de studeerkamer van mijn vader kwam, dan had je van die titels de afgronden van Gods eeuwige liefde. En dan dacht ik, wel eens, wat zou dat lezen? De afgronden van Gods eeuwige liefde, waar zou die preken over gaan? Dan kwam je in Gethsemane. Dan kwam je aan het kruis. Daar zijn de afgronden van Gods eeuwige liefde. Daar wordt God op het allerhoogst verheerlijkt. Daar wordt de strijd beslist. Daar is vergeving. In Gethsemane. In zijn werk. In die persoon. Dat ligt het leven. Daar zijn de afgronden van Gods eeuwige liefde in verklaard. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Wat een opstanding. Hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Zo komen de Emmausgangers, die komen weer thuis. Weer naar Jeruzalem. Ze hebben zoveel beleefd. En dat is ook een kostelijke geschiedenis. Maar als ze er komen, dan horen ze het meteen. De Heere is waarlijk opgestaan. En is van Simon gezien, is waarlijk opgestaan. Het was een waarheid. Daar waren bewijzen voor. Die tegenwoordig spreekt men ook veel over de opstanding. Maar ik vind het zo'n dwaas krijgen. Daar kun je gewoon niet bij. Zoveel dwaasheid. Ja, dan zegt men, ja, het is een moeilijk probleem. Zou het waar wezen? Zou het waar wezen dat hij is opgestaan? Moeilijk te begrijpen, hè? Wel, de dominee zal wel even helpen om het wat duidelijk te maken. Luister maar, zeggen ze. Je ziet toch wel eens in het voorjaar, dan heb je van die ballen die worden in de grond gezet. Wel, die zijn ook dood. En zie je een paar weken later, dan komt het zo uit de grond, komt dat uit. En dan leven die bloemen weer. Je ziet zo'n dode bal en er komt weer een levende bloem uit. En zo is het ook met Jezus gegaan. Hij was in het graf en God heeft hem er net als die bloemen uitgehaald. Maar ja, dat is geen vergelijking. Daar komen we niet verder mee, te gaan we mee achteruit. Want die ballen die zijn niet dood. Er zit nog leven in. Maar toen Christus in de graf lag, die was dood in zijn menselijke natuur. Niet in zijn goddelijke natuur. Dat was er met die brandende braambos. Die brandde, maar die was niet verteerd. En zo is Christus, die is wel verteerd naar, is wel gestorven naar zijn menselijke natuur, maar niet naar zijn goddelijke natuur. Als die braambos, hij brandde, maar was niet verteerd. Niet verteerd. Helemaal niet. Maar die ballen, die gaan de grond in, en dat is de natuur, dat die eruit komen. Maar dat Christus uit het graf is gekomen, dat de Heer is waarlijk opgestaan, is niet volgens de natuur. Nee, een bal, die gaat de grond in en die gaat groeien en wordt een bloem, dat is natuur. Maar dat de mens uit het graf komt, is niet natuurlijk. Dat is boven natuurlijk. En daarom kunnen we dat niet vergelijken zoals ze dat vandaag doen met die dwaze bloemen. Heeft er niks mee te maken, kom je niks verder mee. Ik kan het grote mysterie van de opstanding niet begrijpen door die bloemen. Dat is een dwaas verhaal. Maar weet je wel wat wel nodig is dat we zien? Dat God oneindig is in zijn deugden en volmaaktheden. Hij is de schepper van hemel en van aarde. En als wij geloven in zijn deugden, in zijn recht, in zijn majesteit, in zijn almacht, in zijn soevereiniteit. Dan zeg, waarom geloof ik in de opstanding? Niet omdat ik dat met de natuur kan vergelijken, maar omdat God bovennatuurlijk is, omdat er voor God niets te wonderlijk is. Hij is almachtig, hij is soeverein, hij kan doen wat hem behaagt. En dat vergeet men helemaal over die deugden Gods te spreken. Waar komt dat van? Waar komt dat van? omdat men zo weinig in aanraking komt met de Heere. Dat er zo weinig contact is met de hemel. Maar als de Heere zichzelf aan een zondaar openbaart in zijn grootheid, dan gaan wij buigen voor God. En dan worden wij ook vervuld met een eerbied over zijn majesteit, zijn grootheid en zijn almacht. Ja, dat vinden we als de Heere zich aan de ziel openbaart. Dat vinden we net andersom als met een natuurlijk mens. Als we aan onze zonden ontdekt worden, zijn we bang voor ons bestaan. Zijn we bang om te leven. Want ik kan niet voor God bestaan. Ik ben bang om te sterven. Ik kan niet leven, ik kan niet sterven. Ik kan niet voor God bestaan. Bang voor Gods almacht. Voor alles wat ons daaraan herinnert. Maar als wij genade mogen kennen in Christus Jezus, dan gaan we in diezelfde deugden waar we eens bang voor was, dan gaan we dan in roemen. Dan alles wat ons aan de almacht herinnert, dat geeft ons vrede. Zeg, God is almachtig. We horen het in zijn stem, in de donder, in het onweer. En die almachtige God, die kan ook mijn zondige, zieke ziel verlossen. Hij kan me leiden door zijn raad. Hij kan me ondersteunen. En hij gaat zijn eigenschappen nooit misbruiken. Hij is rechtvaardig in al zijn wegen en al zijn werken. Wat een grote God. Dus waarom geloven wij in die opstand dat het waar is? Daarom dat God oneindig is in zijn deugden en in zijn volmaaktheden. Daarom geloven wij dat hij waarlijk is opgestaan. Omdat er voor God geen onmogelijkheden zijn. Omdat God almachtig is. Omdat de Heere boven natuurlijk kan werken. Maar niet omdat we in de natuur gelijke dingen zien. En dat is het liberalisme van vandaag. Die komen met die dingen. En dan moet het allemaal zo begrijpelijk gemaakt worden. De jeugd moet erbij betrokken worden. Ja, de jeugd is belangrijk. Maar de jeugd heeft niets aan zulke verhalen. Daar hebben ze niets aan. Maar ze hebben er wel wat aan als ook jonge mensen door Gods geest worden onderwezen. Want dan leren ze God zelf kennen in zijn volmaaktheden in beginsel. En dat kan de Heere ook in de harten van jonge mensen werken. Ja, dan leren we het zelf zien hoe groot, hoe vreselijk zij het gewoon. God kan wonderen werken. Wonderen van genade, maar hij kan ook wonderen werken in het graf van zijn zoon. Dat is voor de Heere niet zo te wonderlijk. Wij geloven in de opstanding vandaag, omdat Gods woord het ons vertelt. Maar ook omdat wij geloven in de almacht, in de deugden Gods. En dat er weinig over gesproken wordt, is een teken van donkerheid. Want wie veel door God wordt onderwezen, die gaat goed spreken van de deugden Gods, van de Heer ook. En die vindt daar zijn steun. Want die staat zo vaak in het leven voor onmogelijkheden. In het natuurlijk leven, in het geestelijk leven, we staan steeds voor onmogelijkheden. Maar wie licht mag zien in de Heere zelf, wie met de Heere zelf, om zo te spreken, in contact mag komen, die gaat zich in die God verheugen. Die zegt in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Hij is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem. Hij valt in smart, in de grootste moeilijkheden. Hij kan in zijn almacht, hij kan in zijn liefde, hij kan in zijn genade. Hij kan alles doen wat mogelijk is, wat nodig is in het leven. De deugden Gods, dat is het leven voor de kerken Christi. En als we daar meer over gaan horen, dan kun je zeggen de tijden zijn veranderd. Zo was het vroeger ook. Dan hoor je de oude mensen en de jonge mensen, die tot God bekeerd werden, die hoorden je roemen in de deugden Gods. Dat is voor mij onmogelijk. Maar de Heer heeft een weg geopend waar geen weg was. Ja, dan gaan we roemen in de deugden Gods. En als daarover gesproken wordt, dan weten we dat de tijden weer anders zijn. En daar mogen we veel om vragen. Want we klagen wel eens over donkere tijden, maar dat zijn vaak verkeerde klachten. Want we komen niet mee in de binnenkamer. En er zitten die klachten ook aan de buitenkant. Maar als we met die klachten in de binnenkamer komen en de Heere gaan vragen dat hij weer wil gaan werken als een dagen van ouds, dan wordt het oude weer nieuw. En dan worden de jonge mensen ook getrokken. En dat is zo belangrijk. Dat wij getrokken worden, onderwezen worden door Gods geest. En de Heere heeft het vroeger gedaan, heeft het hier gedaan, heeft het op andere plaatsen gedaan. En de Heere blijft dezelfde. Maar wat we zeker weten,
dat we hem nodig hebben. De Heer is waarlijk opgestaan. Er is voor God niets te wonderlijk. En hij is van Simon gezien. Simon is een getuige. Ja, hij is een getuige, maar er is meer hier dan een getuige. Het had niet de Heer is waarlijk opgestaan. Want hij is van Simon gezien. Maar er staat hij en hij is van Simon gezien. Hij is van Simon gezien. En er waren al die discipelen zo blij om. Hij is van Simon gezien. Waarom waren ze er allemaal zo blij om? Dat Simon het gezien had, betekende niet dat zij het zagen. Ieder moet het persoonlijk leren zien. Moet er persoonlijk met die Christus in aanraking komen. Maar ze waren allemaal blij dat Petrus de Heer had ontmoet. Waarom? Wel, dat is zo met Gods kinderen. Die door Gods geest worden bekeerd. Die door de Heer zelf worden onderwezen. Die leren beseffen wat nood is. Maar die worden ook verbonden aan al Gods andere kinderen. Er is een band tussen Gods volk dat de wereld niet kent. En dat de vrome mensen, vrome kerkmens ook niet kent. Er zijn banden tussen Gods kinderen. Die kunnen wij niet peilen. Die zijn diep. En die gaan ook worden nooit gebroken. Die kan de dood niet eens breken. En dat is het grote van de ware kerk van Christus. Die tot God bekeerd zijn. Die hebben een band met Gods volk. Vroeger werd er wel gezongen. Zoete banden die mij binden. Aan des Heeren liefdesvolk. Wissen zijn mijn harte vrienden. Hunne taal mijns harten tolk. Zijn de kinderen van één vader. En vanzelfde huisgezin wij bestaan elkander nader. Dan de band van de aardse mens. En als er nu eens nood is bij een bepaald kind van God. Dan voelen de andere kinderen Gods. Die voelen dat. Die hebben ook op dat gebied voelhorens. En als we zelf nood hebben gekend in ons leven. En als we nood kennen. En als we een waar kind van God zijn. Dan is er in een zekere zin altijd nood. Er is altijd nood bij een kind van God. In meerdere of mindere mate. Niet dat we altijd in dezelfde diepte zitten. Dat is iets anders. Maar er is altijd nood. Waar leven is, daar is nood. Maar als andere kinderen in bijzondere nood verkeren en we zijn van hetzelfde huis gezet, dan voelen wij dat. En dan gaan we er heel voorzichtig mee om. Maar als je zelf er iets van weet wat nood is, dan wil je graag een ander tot steun zijn. En dan ga je voor die anderen bidden, dan ga je daarvoor voelen. Want nood kan heel diep zijn, weet u dat wel? Als je het leert inleven wat het is om een verloren zondaar voor God te zijn. Wel, dan kan je hart zo diep verwonden. Dan weet je soms niet waar je het zoeken moet. Zij ik s'avonds naar bed ga zo onrustig. S'morgens bij het ontwaken dezelfde angsten komen. Als ik aan het werk ga, dan moet ik aan mijn werk doen. Voor eeuwig verloren liggen. Wat voor nut heeft het nog, als er geen behoudenis is? Wat voor zin heeft het leven? Hoe durf ik te leven als ik denk aan de eeuwigheid en ik heb geen bar voor mijn ziel? Mijn zonden zijn niet vergeven. Oh, dan kan het leven zo moeilijk zijn. Dan kan het wel wezen dat we niet meer in de kerk kunnen durven haast te komen. Dat de angsten der hel ons ombrengen, zoals de psalmdichter zegt. De angst der hel. Mij alle troost deed missen. Ik was omringd van de roefenissen. En ik riep de Heer dus aan in al mijn nood. En mensen die in grote nood verkeren. Als we het zelf ook gehad hebben. Dan voelen we voor die mensen. En we voelen voor alle mensen als het goed is. Want elk verkeert in die nood. Ook al voelen we het niet. Ook al ben je er niet bang voor. Ook al ben je er niet voor. Je bent op het weg naar een eeuwig verderf. Een mens gaat niet verloren, maar die ligt verloren van nature. En als er geen wonder gebeurt, dan is er voor eeuwig mis. Geloven we dat de waarheid? Nou, dan zijn we de rust kwijt. En dan kunnen we ook nooit weer rusten. Totdat we rusten in die doorboorde middelaar. Totdat hij aan de ziel wordt geopenbaard. Totdat hij komt. In zijn alle vermogen te genade, totdat hij van vrede spreekt. Maar zo is Petrus ook in nood.
Ja, Petrus ook in nood, in bijzondere nood. Waarom?
Wel, u weet de geschiedenis.
Je hebt de Heere verloochend.
En hij was altijd God bekeerd. Zeker, er was een nieuw leven. En Petrus sprak er ook vaak over. Hij hield zijn mond niet stil. Hij getuigde van het wonder van Gods genade. En hij was vaak de voorste in de kerk. Impulsief. Overal bij. Altijd bij die gesprekken die de Heer Jezus had. Het veel van de wonderen van zijn liefde ervaren. En hij stond ook al in het ambt. Het ook al gepredikt het evangelie van Gods genade. Anderen de weg gewezen. En hij had gesproken met de vaste zekerheid. Heere, wat er nu ook vannacht gebeuren gaat. Wat voor vijanden ook tot u zullen komen. En wat ze ook met u zullen doen. Je kunt het mij rekenen, Heere. Je kunt het mij rekenen. Ik zal u nooit verlaten. Ze mogen alle vannacht verdwijnen. Maar ik zal het niet doen. Petrus wist niet wat hij zei in een zekere zin. Hij meende wat hij zei, dat geloof ik vast. En hij sprak ook uit liefde. Maar Petrus dacht er niet aan. Zoals hij moest. Dat hij grote genade had om te doen wat hij wou doen. En dat is altijd zo met een iegelijk onzer. We hebben altijd genade nodig. Genade nodig als we naar de kerk gaan. Maar heel bijzonderlijk. En daarom zijn de mensen die deze dingen ernstig nemen, die gaan ook zaterdagavond op de knieën. Zondagsmorgens. En zoveel tijd als ze mogen hebben, dan gaan ze vragen of de Heer nog eens wonderen van genade wil werken. Dat hij het aan andere harten wil toepassen, maar ook voor ons. Dat hij ook ons bij de voorduur licht wil schenken. Want zonder profijt kunnen wij in de kerk niks doen. We kunnen wel luisteren, we kunnen wel zeggen misschien of het goed is of niet goed is. Maar we kunnen geen zielenprofijt opdoen. Geen voedsel voor ons hart zonder genade. Die kruimeltjes die er vallen van de Heeren tafel, die doen wij niet op. Als er geen genade komt telkens opnieuw. En Petrus kon ook niet staan blijven als er geen genade ontvangt. Maar dat was hij vergeten. En hoe vaak wordt dat vergeten? In de praktijk. Dat we zonder naar de kerk gaan. Zonder dat we eerst op de knieën komen. Ja, dan kunnen we wel een zegen begeren. Maar komen we er wel op de juiste wijze. De Heer is vrij, hij kan het nog doen, dat weet ik. Maar in de regel, de Heer gebruikt de middelen. Armen heeft hij met goederen vervuld. En armen, dat zijn bedelaars. Die vragen erom. Die kunnen niet anders. Die hebben anders niks dan te bedelen. En zo wordt het vaak vergeten dat we telkens genade nodig hebben. En zo was Petrus daar blind voor. Maar er was meer, de duivel was er ook. En die is er altijd. En bijzonderlijk heeft hij het gemunt op Gods kinderen. En hoe meer genade dat de Heer aan het hart verheerlijk heeft, hoe meer stormen er vaak in het zielenleven komen. Want de duivel die kan het niet verdragen als een arme zonder om genade roept. Het kan hij niet verdragen. Ook niet als een onbekeerd mens ernstig gaan worden. Is de duivel bang dat hij er een gaat verliezen. Maar jonge mensen, wees toch bezorgd over die dingen. De duivel zit er altijd tussen. En die wil ook jou van je knieën afhouden. Geef toch niks dat je bidt. Ik heb al zo vaak gebeden, zeggen zo'n kleine kinderen van me. En als de Heer nu werkelijk een God was die het gebed antwoordde, dan zou u toch maar wel eerder hadden geholpen. Maar zo mogen wij niet spreken. En ook kinderen niet. Want de Heer kan ook kinderen bekeren. En weet je wel, als de Heer ons lang laat wachten, voordat hij een antwoord geeft, dat hij daar wel een bedoeling mee heeft. Wel terdege. Maar hij hoort al die gebeden die ook kinderen in, als ze in waarheid bidden, tot hem opsturen. En er is een groot wonder. En als die dag dan eens komt dat de Heer je gebeden gaat verhoren die je als kind hebt gebeden. Dan sta je wel eens verwonderd. Van jaren overheen. Denk er eens om. Toen ik klein was.
Toen bad ik daarvoor en ik bad daarvoor. Toen ik een beetje ouder was, toen ben ik opgehouden. Ik dacht, dat gebeurt toch allemaal niet? En als je dan ziet later dat de Heer van die kindergebeden gaat verhoren. En sommige van die gebeden van kinderen die kunnen ernstig zijn. Er zijn grote wonderen soms gebeurd. En als kinderen bidden, ook voor hun broers en zusjes. En dan zie je later het gebeuren. Ja, dan denk je, wat is God toch groot? Wat is God toch groot? Hij doet het niet om het gebed, maar wel op het gebed. En als je nu echt van je broer houdt, of van je zuster, van je vader en van je moeder, dan kun je toch s'avonds niet gaan slapen voordat je de Heer hebt aangeroepen. Heer, bekeer toch mijn broer ook. En mijn zus, dan ga je toch van alle mensen houden, ga je toch roepen. Want als je niet van iemand houdt, dan ga je er niet voor bidden. Maar als je ziet, ze zijn ook in hand in dezelfde banden, dan ga je er toch voor roepen en smeken om die genade. Maar de duivel is er ook, die zegt, dat geeft niks. Maar de Heere, die doet alles in zijn wijsheid, maar die hoort elk gebed. De duivel is er ook, en de duivel is er ook. Op een manier dat wij altijd niet zien. Maar dat zien we ook met Job. De duivel komt ook voor God, de Vader. En die zegt, Job, ja. Die man die dient de Heere wel. Maar zie eens hoe rijk dat hij is. Wat schatten heeft die man wel niet. Alles nieuw. Van alles het beste. Zo rijk, niemand is haast zo rijk. Maar ontneem hem zijn rijkdom maar eens. Dat zegt de duivel. Want Job dient God niet voor niets, zegt hij. En dat zegt de duivel ook van Petrus. Simon, Simon, de Satan heeft zeer begeerd u te siften als de tarwe. Satan heeft het begeerd, die is naar de Heere gegaan, naar de Vader. En die gevraagd en heeft gezegd, Petrus aangeklaagd bij God. Die Petrus deugt niet. Dat is niet een echt kind van God. Stel die maar eens op een proef. Laat er maar eens op aankomen. Doe die maar eens in de sift. Ga maar eens schudden. En laat het schudden maar eens een beetje ruw gaan. Wacht maar eens op die nacht. En laat er maar eens voor Peter op aankomen. Dan zul je zien, dan gaat Petrus door de mand. In die sift. Daar komen door die sift de echte graan. Dat komt op de vloer terecht. Maar de kaf, dat blijft in die sift zitten. En zo gaat het ook met Petrus. Zegt Satan. Aan het hemelhof. Maar er is iemand anders die er ook komt. En dat is de Heer Jezus. Die zegt, Petrus. Ik heb het daar voor je opgenomen aan het hemelhof. Satan heeft je daaraan geklaagd dat het niet deugt met je. Dat het niet goed zal komen. Dat je toch niet een echt kind van God bent. Dat het Gods werk nooit geweest is. En dat het ook zal uitkomen. Maar ik heb daar gestaan, Petrus, als je advocaat, als je pleiter. En ik heb daar voor je gebeden. Voor de Vader. En ik heb het wel erkend dat je diep zou vallen. Dat je me zou verloochenen. Dat je ontrouw zou worden. Maar ik heb toch voor u gebeden, Petrus, persoonlijk. Op een bijzondere wijze. O, wat een liefde van de Heer Jezus om zo voor Petrus te bidden. Maar wat een kracht in dat gebed. Petrus, ik heb voor u gebeden. Ik heb er niet gezegd, Petrus, dat je het nooit zou doen. Dat ik het niet van jou verwachtte. Maar ik heb gezegd, Petrus, als die val straks komt. O, Vader, vergeef het hem, want hij weet niet wat hij doet. Ik heb voor hem bijzonderlijk gepleit. Wat heeft hij gepleit? Dat Petrus nog iets goeds in zich had? Nee. Maar hij heeft zijn eigen lijden gepleit, zijn eigen barwerk, zijn eigen liefde. Die onvergetelijke liefde, die onbegrijpelijke liefde die wij nooit kunnen doorgronden. Alleen door het geloof kunnen dat gezien worden. Petrus, ik heb daar voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. En weet u wat ook gebeurt? Niet alleen dat de Satan, die komt niet alleen in het hemelhof bij de Vader. Maar die kan ook in uw hart en uw geweten komen. En die kan u daar ook aanklagen. Hebt u daar wel eens last van? Misschien wel. Dat u vaak voelt, er is iets dat u beklaagt. Van binnen in uw geweten.
En dan zegt de Satan hetzelfde als hij daar bij de Heere zegt. Dan zegt hij tegen u daar in uw hart en uw geweten, het komt niet goed met deze man. Het komt niet goed met u. Vroeger of later, dan zal hij ook alles verloochenen. Dan zal het uitkomen dat het Gods werk niet geweest is. Vroeger, ja, dan was er wel liefde. Dan brandde het hart, hoe brandde mijn genegenheid om zeer voor het in te trainen. Nu is het zo anders. Nu is het soms zo koud, zo dor, zo dood. Nu schijnt alles weg te zijn. Soms vijandschap. Tegen de wegen Gods die hij met ons houdt, is zijn voorzienigheid. Soms murmureren. En dan is die aanklager er ook in uw geweten, in uw hart. En die zegt, het komt nooit goed. Daar hoef je nooit op te hopen dat de Heer dat weer nieuw gaat maken. Dat de Heer weer naar je om gaat zien zoals het vroeger was. Dat kun je wel uit je hoofd zetten. Je bent nu te zwart. Je bent nu te zwart. Nu te donker. En je hebt al zo lang in de donker gezeten. Daar zul je voor altijd in blijven en wat erger. Vandaag en morgen kom je als een vijand openbaar voor God en zijn volk. Zo is die beklager der boeten niet alleen. Komt hij tot God als in het geval van Job en met Petrus. Maar die kan ook in uw geweten zo aan het werk gaan. En dan is het moeilijk. Paulus die was niet onbekend met de listen van de duivel. Maar dat kunnen wij allemaal lang niet zeggen. Maar we zijn vaak zo blind in die dingen. Als we worden aangevallen dat we geen verweer hebben, we verwachten het zelf nog te verweren. Ja, andere mensen zullen daar misschien ook wel last van hebben. Of dit of dat. Maar we hebben geen verweer. En de enige manier dat we er ooit uit kunnen komen, is om het niet te ontkennen, dat helpt niet. Maar om het eens eerlijk te erkennen dat het met ons een hopeloos geval is. In onszelf, ja. Dat heeft de duivel ook gelijk. Als Luther die aanvechtingen had, dat de duivel al zijn zonden als het ware op de muur van zijn studeerkamer schreef, dat zei Luther niet van, het is niet waar. Maar dan zei hij tegen de duivel, dat me keert iets aan. Ik heb nog veel meer zonden gedaan. Ik ben een groter zondaar dan ik hier voor me zie uitgeschreven. En als we waarlijk onze zonden belijden voor God, en dat blijft steeds nodig, dan krijgen we ook absoluut die genade dat we dan mogen schrijven, maar het bloed van Christus Jezus. God zo reinigt van alle zonden tegen die beklagingen van Satan is maar één verweer. En dat is dat wij het erkennen. Dat we in en van onszelf geen goed kunnen voorbrengen. Dat we niet beter zijn dan beter is. Dat we niet beter zijn dan de grootste der zondaren. Dat we juist de grootste der zondaren zijn. En als de Heer onszelf zou overlaten, dan bleef er niets van ons over dan vijandschap. En het is soms wel eens nodig om ons weer opnieuw in de nood te brengen, dat de Heer ook zo met ons werkt als met Petrus. Dat hij ons voor een tijd in die strijd zet. En oh, wat kunnen we vechten om onszelf te verdedigen. Maar dan kom je steeds dieper in het donker. Maar dan te mogen bukken. Dan te mogen buigen. Heer, het is waar. Het is waar. Al die aanklagingen. Ik ben uiten van mezelf niets dan zonde. En ik kan niets brengen dan mijn schuld. Niets brengen dan mijn ongerechtigheden. Ik kan in een zekere zin als het ware niet erger. En als we zo komen, als we zo mogen buigen, dan zien we dat alles weer buiten onszelf ligt. In dat eeuwige, vrije, welbehagen Gods geopenbaard. In Christus. En dan wordt die Christus zo rijk. Voor een arme, verloren, zondaar in zichzelf. En dan durven we het ook erkennen. O, als we onze schuld verbergen, dan willen we niet graag dat anderen wisten hoe groot het was. Maar als we het waarlijk zien, dan is in een zekere zin ook een vreemde schaamte gaat weg. Ja, dan gaan we het erkennen. Hier ligt een worm en geen man. Niet onze gerechtigheden, maar zijn gerechtigheid. Niet dat wij zijn geworden, ook niet door het werk van de geest, maar dat hij is. Als het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt, het bloed van Christus wat zo reinigt van alle zonden en dat alleen is het enige redmiddel, het enige medicijn, de enige hoop, de enige troost. En dan hoe schuldiger als we mogen komen, des te meer zien wij in die Christus, die veel vergeven is, die heeft ook veel lief gehad. Zo die strijd heeft Simon gehad, maar toen heeft de Heer Jezus voor hem gebeden. En de Heer heeft ook op hem neergekeken. De Heer zag Simon aan toen de haan kraaide. En wat gebeurde er toen? Toen weende Petrus bitterlijk. En zo gaat het. Als de Heer op ons ziet. Wij spreken wel eens over het zien op Jezus. En het is een groot voorrecht als wij op hem mogen zien met het oog des geloofs. Een oneindig voorrecht. Maar het is nog groter als hij op ons neerziet in zijn gunst. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Als de Heere op ons ziet, dan kunnen wij pas op hem zien. En als de Heere op ons ziet, zoals de Heer Jezus daar op Petrus ziet, dat is een blik die komt met de kracht van Gods geest. Want zonder die kracht van Gods geest, dan zal die blik niet het hart veranderen. Maar toen werd het hart gebroken. En daarom er zijn wel eens mensen die vragen erom. Die zijn jaloers op die Petrus. En zeggen, Heere, wat was dat een liefelijke blik op Petrus. Want door die blik werd zijn hart weer gebroken. Werd hij weer een wenende Petrus. Heere, wil ook eens zo op mij neerzien. Wil ook zo mijn harde hart nog eens verbreken. Want die blik van Christus, die is zo krachtig. Die is zo krachtdadig. Die gaat het hardste hart verbreken. O, ziet toch op mij neer zoals u op Petrus zag. Want dan wordt het weer lente in mijn hart. Dan komt er weer een gebroken geest en een verslagen hart. Dat deed de Heere voor Petrus. En toen weende Petrus met zijn gehele hart. Dat is een heerlijk wenen. Dat is een wenen dat ons droefheid geeft. En toch willen we dat voor de hele wereld niet missen. Want die ooit geweend heeft. Om zijn zonden ziende op die Christus die wij aan het kruishout genageld hebben. Als we het mogen zien dat onze zonden dat gedaan hebben. En dat we daar een heilige droefheid over mogen hebben. Dat zijn ogenblikken in het leven die wij nooit vergeten. Nooit en te nimmer. Dan willen we die tranen voor de hele wereld bij wijze van spreken niet missen. Niet dat we dat de grond voor kunnen maken. Maar het is zulk een heerlijkheid. Het is zulk een heiligheid. Om zo op de Christus te mogen zien. Dan heeft hij op ons gezien. En dan het is zijn zien dat ons hart verbreekt. Dat heeft Petrus ook meegemaakt. Maar op die opstandingsmorgen is de Heere speciaal voor Petrus gekomen. Omdat zijn geval zo erg was. En er waren die discipelen zo blij omdat hij ook voor Petrus was gekomen. Want als wij het eens weer horen dat de Heer het ook voor een ander gedaan heeft. Dat geeft soms ook moed dat hij het ook voor ons kan doen. Als alles zo stil is in de kerken, in de gemeente, dat bemoedigt niet. Maar als we het horen, er is weer een van dood leven gemaakt en het is Gods werk, dat geeft moed dat de Heer het ook voor ons kan doen. En vooral als we zo'n geval als Peter zien, zo ver weg. De Heer verlogen met een eed gezworen, ik ken de mens niet. En toch, de Heer komt het eerst naar Petrus. Ja, eerst naar Maria Magdalena, zoals we zagen. En ik denk dat de Heer het eerst bij de ergste gevallen komt. Waar de grootste nood is, daar is de Heer het eerst. Het zou helemaal niet vreemd geweest zijn als de Heer Jezus, die morgen die dag doorgebracht had na zoveel lijden, aan de boezem van de Vader. Maar hij ging direct naar die Maria Magdalena, die het zo moeilijk had. En ik kwam ook op diezelfde dag nog tot Petrus. Want ook daar was de nood zo groot. En waar de nood groot is, daar is de Heere. Daar is de Heere met zijn gunst. En wat er nu precies tussen Petrus en de Heer Jezus is voorgevallen, staat niet in de Bijbel. Maar ik geloof dat laat zich ook niet beschrijven. Of kunt u het vertellen als u het meegemaakt hebt wat er tussen Heer en uw ziel gebeurd is? Kunt u dat volledig beschrijven? Gemakkelijk beschrijven? Als nood voor u nood geworden is. Kunt u dat gemakkelijk vertellen hoe u toen gevoelde van dag tot dag? Nee, dan zegt u die nood is niet te beschrijven van een bekeerd mens. En dan zeg je ook, als je ergens medelijden mee hebt, dan is het een onbekeerd mens. Wat is dat een vreselijke toestand om in te verkeren. Als je dat gaat inleven, als je dat werkelijk ziet, dan kun je het niet verdragen dat een kind van God, dat die ooit kan klagen over ziekte of over iets anders. Dan zeg je, hoe kan die man klagen? Maar die man is gelukkig, dat is een kind van God. En dan kun je in zekere zin wel eens jaloers wezen op je af. Ik zeg, dat was geen kleinigheid. Ik zal het nooit onderschatten. Wat die man geleden heeft. En ik hoop het nooit mee te maken. Maar op die pijn hoop dat kan u nog roemen. Bij tijden en bij ogenblikken. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En oh, als we werkelijk zien dat wij geworden zijn door de zonde. Dan zouden we de hele wereld wel willen geven. Als we dat eens één keer mochten zeggen. In waarheid. Dat we één keer Job dat eens mochten nazeggen. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Dan kan de nood zo groot wezen. Zo groot. Maar het is ook zo heerlijk. Als de Heer dan uitkomst heeft. Dat kunnen we ook niet beschrijven. Wat er dan tussen de Heer en onze ziel precies plaatsvindt. Je kunt er wel bespreken. Maar wie verstaat dat? Ja, dan moeten mensen het ook zelf hebben beleefd. Dan kun je er een enige indruk van krijgen. Maar we zijn toch allemaal zo verschillend. Ook zoals de Heere werd. Er is geen blad aan de boom gelijk. En zo is er ook in de kerk van Christus. Er is geen kind van God gelijk. Sommige engelen zijn ze precies gelijk. Daar kun je geen verschil zien. Want ze leren allemaal voor God buigen. Ze worden allemaal arm. Ze worden allemaal klein. De Heer maakt al zijn kinderen klein. En dan gaat het allemaal door Gods geest. En door zijn woord. En dan kunt u gerust van aan. Dat ze allemaal klein worden arm. Ze worden allemaal voor God vernederd. Anders komt God niet aan zijn Heer. En anders is die bekering heeft er geen deugd in. Maar waar een zondaar voor God bekeerd wordt. Daar tref je een arm mens aan. Een arm en ellendig volk. Tref je eraan. Maar om te zeggen. Hoe die Christus geopenbaard is. Dat kunnen we misschien wel vertellen. Als de Heer ons daar licht over geeft. Maar toch precies. Wat er gebeurd is, wat wij gevoelden in die ogenblikken. Nee. Dat zegt, dat is te rijk. Dat is te groot. Om dat ten volle in woorden uit te drukken. Daar dacht je. Dat je voor eeuwig zou omkomen. Voor eeuwig zou verstoten zijn van Gods liefde, van zijn gunst en van zijn gemeenschap. En dat naar recht. Dat je voor eeuwig van Gods volk zou verstoten zijn. Van je vader, van je moeder. Die de Heer getrokken had. En dan uit te komen als iemand die God en zijn gebod gaat haten. Voor eeuwig had gaan vloeken. En dan als die verandering komt, dan kan dat zo groot, dat kan zo ruim, dat kan zo rijk wezen. Dan kun je het met eerbied niet bevatten. Verloren, voor eeuwig verloren. En dan wie Christus komt in die nood. En die maakte bekend, ik heb niet alleen voor Petrus gebeden, maar ik heb ook voor u gebeden. Ik heb het ook voor u opgenomen door de hemel, voor die arme, verloren zondaar die je nog hoop nergens kon vinden. Nou, wat dacht u dan, is er dan geen blijdschap? Dat zou onmogelijk zijn. Dacht u dat u dat beschrijven kon? Wat dat betekent? Dat er een Heer in uw ziel heeft plaatsgevonden? Dat is te groot, dat is te heilig, dat je dat ooit in woorden zou kunnen uitdrukken. Hij zegt, wat een rijkdom. Wat een rijkdom. En dat zijn de wegen Gods groot. Maar de wegen God, die gaat zien ons al door recht verlost worden. En die is gestolen, Jezus. Maar een gegeven, een geschonken, Jezus. Tegenwoordig kunnen ze het allemaal zelf doen. Maar dan ga je er niet verblijven dat het Gods werk is. En dat het allemaal eerlijk gebeurt. Van de Godswerk, daar kun je niets van zeggen. Dat zal op de oordeeldag uitkomen, de zuiverheid van zijn werk. Dat het Gods werk is, God doet niets dat verkeerd is. God is heilig en God is heerlijk in de toepassing van het evangelie. En wat in bijzondere genade is het als de Heere naar een arme zonder om te komen. Dan ga je je verheugen hoe God werkt. Zeg je dat vroeger is een groot voorrecht om bekeerd te worden. Maar als je dat ziet hoe God zijn werk in een zonder gaat verheerlijken. Dat is veel heerlijker, veel rijker dan ik het ooit gedacht heb. En een van de rijkste dingen, een van de grootste dingen, is dat je vernederd wordt. Een van de grootste dingen is vernederd worden. Dan kun je een behagen hebben in je eigen zwakheden. Dat kreeg God de eer. En dat is zo belangrijk. Dat wordt de mensen niets. Ze zijn altijd tegengevochten als er op aankomt. Ik heb altijd tegengevochten. Ik heb altijd mijn eigen ondergang gezocht. Maar de Heer is doorgaan werken. In onwederstandelijke genade heeft die vijandschap toch gebroken. Dat was niet mijn werk. Dat de Heer me had door laten gaan, dan had ik naar het eeuwig verderf gegaan. Maar hij heeft dat hart gebroken. Hij heeft me leren buigen. En dat is zo groot geluk. Dat is zo'n groot geluk. En het geeft ook zoveel ruimte. Ja, dan ben je niets en je hoeft ook niets te wezen. Nou, dat is gelukkig. Om niets te zijn. Zalig, zalig niets te wezen in het eigen oog voor God. Dan begeer je ook niets te wezen. Want dan zie je, dat is alles om het eeuwig welbehagen. Dat is Gods liefde, dat is Gods werk. Dan krijg je God de eer. En zo is het ook met Simon gegaan. Simon heeft daar geen hoge gedachten van zichzelf aan gekregen. Want genade geeft dat niet. Genade geeft hoge gedachten van Gods eigenschappen. Van Gods deugden en volmaaktheden. Zeg, wat is de Heere toch groot? Wat is de Heere toch goed? Wat is de Heere toch lieflijk? En wat zijn die wegen Gods heilig? Wat zijn die wegen Gods aan te bevelen? Wat is er de schoonheid in de werken Gods? Dus Heere, vrees is rein, zij opent de fontein van heil dat nooit vergaat. De Heer is van Simon gezien, omdat hij zich aan Simon openbaarde. Zo is het woord in het Grieks. Het is een zien omdat er een openbaring was. Het was niet dat Petrus alleen zag met een natuurlijk oog. Duizenden en duizenden hebben de Heer Jezus met een natuurlijk oog gezien. Maar er is ook een geestelijk zien. En dan openbaart de Heer zich aan ons hart. En dat was met Petrus ook. Heeft de Heer met natuurlijke ogen gezien. Natuurlijk, dat is waar. Heeft de Heer Jezus gezien met zijn natuurlijke ogen. Maar ook heeft hij anders gezien dan de anderen. Hij heeft met een geestelijk oog gezien. Hij heeft zijn liefde gezien. Hij heeft zijn genade gezien. Omdat de Heer zich aan Petrus openbaarde in zijn alles overtreffende liefde. En daarom waren al die discipelen zo blij. De Heere is waarlijk opgestaan. En heeft Simon vergeten. Nee, hij heeft Simon openbedacht. En dat geeft ook hoop voor die andere discipelen. Maar die voelden zich ook zondaar. Die voelden zich ook schuldig. Die hadden de Heere dan niet verloochend, maar toch verlaten. En die hebben vaak gedacht, als het aan Simon gebeurt. Ook nog hoop voor ons. En er is diezelfde avond gebeurd. Toen is de Heer overgekomen en heeft zich aan die anderen geopenbaard. De Heer komt vaak zo onverwacht, zo onverdiend. En toch de Heer komt waar een arme zondaar is. Die verlegen om hem is. Wat de rijkdom is van Simon gezien. En die avond ook van die anderen. Heb jij ook kennis aan die borg? Hebt gij ook wel eens iets van zijn heerlijkheid gezien, van zijn liefde? En dan bedoel ik de liefde voor zondaren, voor het verlorene, voor het schuldige, voor degene die zichzelf moet aanklagen, als de grootste der zondaren. Hebt u wel eens een rijkdom in die vergevende liefde gezien? Is de Heer wel eens aan u verschenen? Maria Magdalena mocht die opgestane heilen ontmoeten, Simon Petrus en later ook die andere discipelen. Heeft er niemand achtergelaten, zelfs Thomas ook.
der ongeloof een week later. Maar waren er nog meer van dat soort mensen als die ongelovige Thomas? We kunnen zijn ongeloof niet goed praten. Maar toch, er was nood bij die man. Waren er maar meer van zulke mensen vandaag? Nee, dat ongeloof is niet goed te praten. Heeft de Heer ook niet gedaan. Maar toch, in het hart, daar was een man die brandde. Die verlangde naar de Heer. Is dat verlangen ook wel eens in uw hart? Is het er vandaag? Dat u zegt, wat zijn dat rijke zaken, dat ik dat ook eens mocht ervaren. Dat de Heer zijn genade aan mij verheerlijkte. Dat ik ook die dingen mocht leren kennen voor mijn eigen hart en leven. Nu we zijn nog in het heden der genade. En er is veel om dankbaar voor te zijn. En we hebben Gods woord toch. En de weg der zaligheid is duidelijk. Maar de moeite zit in onze ogen. Zijn schellen op onze ogen. We zijn blind in het hemels wegen. En daar moeten we leren vragen. Heere, open mijn blinde zielsogen. En er zijn er mensen die hebben er last van. Die klagen dagelijks over hun blindheid. En dat vind ik niet erg. Als een mens klaagt over zijn blindheid. Ja, dat is wel bedroefd voor die mens die klaagt. Die voelt zich wel ellendig arm en naakt. Omdat hij blind is. Maar hij zegt, Heere, open toch mijn ogen. Maar het is al licht als wij waarlijk beseffen dat we blind zijn in het hemels wegen. En van verre niet ziende. En dat is toch de werkelijkheid. Blind in het hemels wegen. En vraag daarom veel om dat licht dat de Heere geeft aan zijn kinderen. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. Heere, open toch mijn ogen, dat ik de wonderen van uw wet mag zien. Zou de Heere dat kunnen doen? De Heer is almachtig en de Heer is vrijmachtig. Hij kan het doen waar hij wil en wanneer hij wil. En wie hem nederig fout bevoedt, zal van hem zijn wegen leren. Amen. Groot en eeuwig God, wil onze ogen openen bij aan of voorgang voor die liefde die in Christus Jezus is. Dat wij de noodzakelijkheid van die liefde mogen zien. Dat we het mogen beseffen dat daar zonder voor ons geen hoop is in dit leven nog voor het toekomende. Dat er niets meer noodzakelijk is dat onze ogen geopend worden voor deze dingen. En gij kunt het werken. Gij zijt almachtig. Gij zijt ook vrijmachtig. Gij kunt doen wat u behaagt. O gij zonen Davids, ontfermt u over velen. En wil ook vanavond nog veler ogen openen indien het u behaagt. Want uw naam zal erdoor verheerlijk worden. Ook al is het één arme zonde die vandaag voor het eerst gaat roepen. En wat een zaligheid zal zulk een ziel te beur vallen die blijft roepen. Totdat het licht van uw genade in het hart wordt openbaar. Heere, wil toch plaats maken voor koning Jezus. Er is zoveel in onze harten dat niet deugt, dat zich ertegen verzet. Maar leer ons buigen, leer ons bukken. En wel niet met ons handelen naar de waarde of verdiensten die wij hebben. Want alles van nature getuigt tegen ons. Maar wil ons aanzien in die opgestane levensvorst die gij gegeven hebt als de bron. Van alle heil wil ons horen en verhoren om zijnentwil. Amen. Laat ons nu samen zingen van Psalm 119, het negende vers. Psalm 119, vers 9.
de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.